Onderwerp voor vanavond op het vorige kaartje. Wie komen voor de grote witte troon? Daar ga ik nu iets over lezen uit het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek vanaf vers 11. Openbaring 20 vanaf vers 11. Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden groot en klein voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. De zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Nu een beetje terugbladeren in uw Bijbel, als u kunt, naar de tweede brief aan de Korintiërs. 2 Korinthe. 2 Korinthe. Hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5. Vers 8. Maar wij hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En nu nog een tekst uit Matteüs. Nog een beetje terugbladeren. Matteüs 25. Vers 31. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenen van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en voor zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover het lezen van de schrift. Over de rechtszittingen van de Heere is veel onduidelijkheid. We hebben van die drie rechtszittingen gelezen en alle drie laten ze een aspect zien van het oordeel van onze Heer Jezus. Ik begin bij de middelste. Dus dat stukje uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Wij allen zullen op een bepaald moment voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En ontvangen wat we gedaan hebben, het zij goed of ook als het niet goed is, krijgen we iets of niks. In de allereerste plaats wil ik zo duidelijk mogelijk maken dat gelovigen die hier zitten in Christus een nieuwe schepping zijn. In Christus is iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus splinternieuw. Wederom geboren, leven uit God, eeuwig leven. U mag nooit de idee hebben dat u op de een of andere wijze iets kunt toevoegen aan uw behoudenis. Dat kan niet. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. God heeft het gegeven, een bijzonder cadeau. Nergens in de Bijbel vindt u iets van: nou, maar nu ben je wel een beetje behouden, maar nog niet helemaal. En om helemaal behouden te worden, om helemaal in de hemel te komen, moet je nog aan de linkerkant van de weg lopen of zo. Ik noem maar een rare opmerking, maar bewijzen van. Niets. Helemaal niets. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Dus niet omdat je aan de linkerkant van de weg liep, of omdat je zo actief was, of omdat je zo mooi speelde op het orgel, of nee, ook niet als je een beetje preekt, want dat helpt ook niks. Het is uit God. En de enige mogelijkheid om dat te krijgen is geloven in de Heer Jezus. Ik weet niet waarom Gods genade, dat heb ik 20 keer geroepen, dat is mijn lievelingslied, waarom Gods genade aan mij ook is betoond, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is de kern. Geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus maakt je tot een kind van God, geeft je eeuwig leven. Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest in je wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel en behoor je hem toe. En zul je bij hem zijn. Niet omdat je daarna nog een vrome man was of een goede, dienende zuster. Nee. Ik hoop dat dat zo helder is als 2 keer 2 4 is. Want dat heb u wel helder, 2 keer 2 dat 4 is. Dat weet u wel heel zeker. Daar is geen cent twijfel over. Maar dit moet ook eigenlijk zo helder zijn dat we daar nooit meer aan twijfelen. Want iedere keer komen mannen, vrouwen naar voren die zeggen: ja, maar dan moet je nog wel zo ongeveer worden als ik ben. Dan moet je kleren dragen zoals ik ze draag, of dan moet je huiskamer ingericht zijn zoals mijn huiskamer ingericht is. Of dan moet je de liederen zingen die ik zing. Niet uit de verkeerde bundel natuurlijk, want dat is gelijk foute boel. Ik hoop dat dat helder is. U bent een kind van God door het geloof in de Heer Jezus. Uitsluitend door het geloof in de Heer Jezus. Niet iets van ons kan daar aan toevoegen. Niets. Maar hoe zit het dan met wat we doen voor de Heer Jezus? Heeft dat dan geen waarde? Is dat van nul en geen waarde? Nee, dat is niet van nul en geen waarde. Dat heeft ook waarde. Maar niet om de behoudenis te krijgen. Wel wat anders. Daarover straks. Dus ik wil zo graag helder hebben dat iedereen die hier is en de Heer Jezus kent, en ik hoop dat u daar echt bij hoort. Ik hou die boekhouding niet bij. Ik ben nooit gestuurd als boekhouder van de Heere God om dat precies te peilen. Ik weet het niet. Ik zou wel willen dat ik dat kon. Dat ik een apparaatje had, een appje had, zo heet het dan vandaag. Dat ik mijn mobieltje kon pakken en zei, nee, je staat er buiten. Ja, jij zit erbij. Zo ongeveer. Nee, dat is niet zo. Dat is echt Gods boekhouding. De enige plek waar dit zuiver en eerlijk benaderd en behandeld wordt, is daar bij hem. En toch, als je de Heer Jezus kent, hoor je bij de gemeente. En dat is even uniek als dat tot bekering komen. Dat klinkt niet zo, maar dat is wel zo. Dat zal ik ook nog duidelijk maken. Toen je tot geloof kwam en wist, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, de Heer Jezus zelf wilde voor mij en voor mijn schuld aan het kruis zijn leven geven. We staan weer bij Goede Vrijdag bijna. En hij heeft het werk volbracht. Het is helemaal, helemaal afgemaakt. Vanaf dat moment hoorde je ook bij de gemeente. En dat is moeilijker voor ons, want dat hebben we niet gemerkt. We kwamen tot geloof. We kenden de Heer Jezus. En we waren blij. Onze schuld weg, onze zonde vergeven voor eens en voor altijd. En dan, ja, ook dan bij die gemeente. Bij welke gemeente dan? Zie je wel, zo begint het. Dat komt omdat wij het zo verknipt hebben in de loop van de jaren. Dat we gemeente A en B en C en D hebben. En je kunt nog wel veel meer nummertjes bedenken. En dan beginnen we over onze plaatselijke kerk te praten. Want daar heb je helemaal niks bij gevoeld dat je daar ineens bij zou zijn. Je mag er wel bij zijn. Het is een bijzondere zegen van God als je een plaatselijke uitdrukking van het lichaam van Christus mag delen. Dat is echt iets bijzonders. Maar dat is een automatisch iets vanaf het moment dat de Heilige Geest in jou is gaan wonen. Ben jij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat is door de Geest tot dat ene lichaam van Christus gedoopt. Bij elkaar gevoegd. Aan hem toegevoegd. Bij hem hoor je. Die gemeente wordt nu gevormd hier op aarde. En dat is uniek. Dat probeer ik al te zeggen, dat het echt uniek is. Dat unieke van de gemeente zit hem ook daarin dat we hier niet horen. De zegen voor Israël, altijd uitgedrukt in vierkante kilometers, dat land, dat gebied, van daar tot daar, grenzen erbij. Altijd is de zegen van Israël gekoppeld aan een aardse hier beneden situatie. Maar de zegen van de gemeente heeft niks met deze aarde te maken. U zou wel baas willen zijn over heel deze contraien, over alle, de hele provincie hier. Maar u bent niet geroepen om hier te zijn. U bent bedoeld voor het huis van de Vader. Dat is echt anders. En ik hoop echt dat ik een keer helder krijg bij jou dat het unieke van de gemeente niet is om tot geloof te komen. Dat moest ook gebeuren, maar we waren ver weg. En we hadden even als Adam en Eva gezondigd. Maar het unieke van de gemeente is dat God de Vader jou heeft uitgekozen om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, niet eens om jou, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Jij bent gezegend, buitengewoon gezegend, en je hoort bij hem met de bedoeling dat de Heer Jezus schittert, torenhoog uit, steekt boven al die mensen die leven uit God hebben. Dat gezelschap hoort niet hier op aarde, zegt de Bijbel, dat gezelschap hoort in het huis van de Vader. En dat huis van de Vader hoort niet eens bij de schepping. Maar dat was er al voordat de schepping begon. Nou, dat duizelt je dan gelijk, dat snap ik ook wel. Dat is niet zo makkelijk. Maar probeer het eens een keer mee te nemen. Misschien ga je ervoor bidden en misschien wel voor danken. Als je ervoor gaat bidden, van Heer, maak me alsjeblieft duidelijk wat u daarmee bedoelt, wat de inhoud daarvan is. Dan gaat de Heilige Geest mild en zonder verwijt je dingen openbaar maken die je nog nooit eerder zag. Die gemeente is gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Israël gezegend met aardse zegening. Hier op aarde, een stuk land, gebied, groter dan ze ooit hadden. Maar toch, een gebied, vierkante kilometers. Dit zeg ik een beetje nadrukkelijk, omdat ik nog niet binnen was hier vanavond en al een vraag had. Waar ik zei, daar ga ik straks nog even iets van zeggen. De gemeente is een heel ander instituut dan Israël. Het gaat niet om wie nu meer is of minder is, dat is niet aan de orde. Het is anders. In Gods plan zal Israël een geweldige zegen krijgen hier op aarde, in Jeruzalem. Hier op aarde. En een stuk eromheen, flink stuk eromheen. Maar in Gods plan met de gemeente gaat het om het huis van de Vader. En dat was er al voor Jeruzalem bestond. Ik hoop dat dat een beetje helder is. U en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, horen niet hier, gaan hier vandaan. Dat betekent ook dat er een moment kan komen dat God zegt, en nu is het zover, gemeentemensen, jullie die bij de gemeente van onze Heer Jezus horen, nu ga je hier vandaan, nu ga je opgenomen worden, nu ga je de Heere tegemoet in de lucht en nu zul je door de Heer Jezus in het huis van de Vader worden gebracht. Dat kan vanavond. Wat mij betreft mag het. En velen met mij verlangen ernaar. Ik hoorde vanavond van een oude zuster die verlangt naar de komst van de Heer Jezus. Ik hoorde van anderen die al zo lang wachten op de komst van de Heer Jezus. Dat is niet hetzelfde als Israël terug en Israël gezegend en alle vijanden verslagen. Dat moet nog komen. Dat komt nog. Maar de primaire zegen van de gemeente is dat ze hier niet hoort en dat ze weggaan hier. Ze hoort hier ook niet. U bent hier een vreemdeling, zegt de Bijbel, van u een vreemdeling en een bijwoner. Ze hebben heel veel gedoe in Den Haag over een dubbele paspoort. Nou, u hebt er een. U hebt een Nederlands paspoort waarschijnlijk en u hebt ook een paspoort voor de hemel. Een dubbele. U hoort hier niet. We zijn hier maar tijdelijk. En dat geeft in feite het karakter aan van de gemeente. Goed, maar nu zijn we hier wel. Maar wat gaat er nu gebeuren als wij naar de Heer Jezus gaan? Stel dat dat vanavond zal plaatsvinden. Nou, dat is dat middelste stukje. Ik las uit Openbaring 20. Ik las uit Matthäus 25. Ik las ook uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Dat middelste stukje, 2 Korintiërs hoofdstuk 5, heeft te maken met dat moment. Wij gaan hier vandaan. En dan? Nou, we worden door een bijzondere taxi naar hem gebracht. Ik durf te zeggen dat ik ongeveer weet hoe die taxi eruit ziet. Beschreven in het boek Ezechiël heel precies, hoofdstuk 1 tot en met 10. Dat is ook de taxi die de Heer Jezus kreeg, aangeboden toen hij op de Olijfberg stond en ineens weg was. Zo vlug gaat het ook. In een ondeelbaar ogenblik. Helemaal plotseling, ineens weg. Nou, diezelfde hemelse majesteit, die geweldige kracht van Yahweh, zal worden aangewend om jou daar te brengen. In een ondeelbaar ogenblik, in een punt des tijds, verandert. De doden en Christus zullen eerst opstaan. Dus uw vader, moeder, broer, zus, de gelovigen uit de oude tijd zullen opstaan. Die zijn nu in het paradijs, horen onuitsprekelijke woorden, genieten mateloos, onvoorstelbare inzichten krijgen ze, nog nooit zoiets gehoord. Dat geluid van dato is daar eindelijk voorbij, maar dan krijg je echt wat te horen, echt wat te horen. Daar in het huis, in het paradijs. Maar ze gaan daar vandaan. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij die hier nog leven, worden veranderd. Toch wel. Gelukkig, zult u zeggen. En we worden veranderd En we gaan samen met hen, de doden in Christus, samen met die doden in Christus gaan wij de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Dan brengt Hij ons daar waar Hij is en waar Hij woont, waar zijn verblijf is. En het eerste dat plaatsvindt is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Daarover lazen we. Wij moeten allen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet een kwestie van, en dan toch nog, ja, je hebt wel een ticket besteld en je had hem ook eigenlijk wel geboekt, maar je weet dan niet helemaal zeker hoe het laatste stukje is geweest. Of je dat dan ook echt krijgt, weet je wel. Zit u in paniek voor deze ticket, voor dit kaartje, voor het huis van de Vader? Zou ik niet doen. Want u die gelooft in de Heer Jezus, u hebt dat kaartje. Die krijgt u daar niet. Maar wat krijgt u daar dan wel? Waarom moet ik daar dan openbaar worden voor de rechterstoel van Christus? En waarom wordt er dan gezegd, het zij goed, het zij kwaad? Er kan nog iets niet goed geweest zijn. Nou, dat kan inderdaad. Ik wil het proberen. Zolang we hier op aarde zijn, kunnen we fouten maken. Zolang we hier voor de Here iets doen, kunnen we misschien wel dingen nalaten. We kunnen dingen wel zeggen die we niet hadden moeten zeggen. We kunnen ook dingen niet zeggen die we wel hadden moeten zeggen. Maar een paar geschiedenissen uit het Oude Testament kunnen ons misschien helpen. In het boek Zacharia, dat is ook een eindtijdboek, gaat over de eindtijd. Eindtijd is, voor zover ik het zie, begonnen in 1882. Het is maar dat u het weet. U denkt dat dat nog allemaal nog komt, maar het is daar al begonnen. Maar voor zover we de schrift een beetje begrijpen, is de eindtijd begonnen met het terugkeren van Israël naar het land. Dat is het begin geweest van de eindtijd. Nou, dat was de eerste groep in 1882, dat keerde terug naar het land. En dat gaat nog steeds door. Hele groepen gaan nog steeds terug. Door de druk, door de nood, door van alles, maar ze gaan terug. Maar hoe dan ook, in Zacharia vindt u deze omschrijving. En er staat dat er in die tijd een hoge priester Jozua was. En die was bezig om de tempel des Heren te bouwen. Dat is de tijd van Ezra. Nehemia bouwde meer aan de stad, aan de muren. En Ezra bouwde meer aan het huis, de tempel. En er was een hoge priester. En die moest dan toch de eerste steen gaan leggen. Er moet toch iemand dat doen, hè? Er moet iemand hebben. Er moest een naam in een steen gebeiteld worden. Eerste steen gelegd door Hubblepub en die. Toen en toen. Jozua, de hoge priester, zou dat natuurlijk doen. Maar dan is er een tegenstander die zegt, jij hebt wel een vroom gewaad aan en misschien ook wel een vrome functie, maar het klopt toch niet, want je hebt vuile kleren. Je bent bezoedeld. Zodra u iets, wat dan ook, voor de Heer Jezus zou willen doen, begint er een tegenstander tegen je te spetteren en die begint gelijk te beschuldigen. Dat is een aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt, iedere keer opnieuw aanklagen. Jij met je grote mond, ja, zondags, ja, dat gaat wel aardig, zingen is ook wel leuk. Maar maandags, zootje ongeregeld. Nou, zo, ik sla een beetje door, maar u begrijpt precies wat ik bedoel. Jozua, de hoge priester, staat voor de engel des Heren en de Satan staat erbij. Zegt, ja, kijk eens, dat is nou die vrome man. Dat is nou die man die even voorop wil lopen en die zijn naam wil hebben in die eerste steenlegging. Maar er is een ander die zegt, doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. Wie zegt dat? Dat is de engel des Heren. En dat gebeurde. Zal ik het wat zeggen? U hebt misschien vele keren voor uzelf geploeterd. Je hebt vele keren lezingen gehouden om er zelf een beetje eer door te krijgen. Misschien heb u voor hem niet gezongen, dat zei u wel, maar het was wel om te laten horen hoe mooi u kon zingen. Of spelen, of organiseren, of kinderwerk gaan doen. Of misschien wel bijbelvertalingen doen, of bijbelverspreiding doen. Wat het ook is geweest. Heb u daar nooit last van gehad? Het is een heel oud gezegde van Maarten Luther, 1517, die stellingen, maar iets later in de tijd. Toen heeft hij mooie dingen gezegd. En toen zei Melanchthon tegen hem, dat was zijn vriend en zijn collega in die tijd, van Maarten, je hebt prachtig gesproken vanavond. En toen zei Maarten Luther, je bent de tweede die het zegt. De duivel zei het ook al. Nee, maar zo oud is dit. Zo oud is dit. Hebben u dat niet? Zou die duivel veranderd zijn, denkt u? Nee. Zijn gedachten zijn ons hem bekend, zijn ons bekend. Die zijn niet veranderd. Hij probeert dag en nacht... Hoort u het in het boek Openbaring? Dag en nacht aanklagen. Oh, dus nu wil ik iets doen voor de Heer Jezus. Nu wil ik voor hem gaan leven. Ik wil voor hem gaan spreken of zingen of handelen of getuigen. Wat dan ook. Ik wil graag voor hem iets betekenen. En de duivel zegt, schijt eruit man, schijt eruit. Stop toch gauw. Houd ermee op. Doe niet zo. En wat gebeurt er? De gemeente zwijgt. Langzaam wordt het stil. Er is ook nog een lied uit de bundel Opwekking. Maar het wordt ook stil als het om onze activiteiten gaat. Weet je, dat het dan geweldig is dat u weet dat er iemand is voor de troon van God. Mijn Heer Jezus, die zegt, doe uit hem die vuile kleren, trek hem een statiegewaad. Het is een brandhout uit het vuur gerukt. Ik heb hem uit het vuur gehaald. Dat God niet alleen voor Maarten Luther, dat God ook, geldt ook voor jou. De Heer Jezus heeft jou uit een zekere dood getrokken, verlost uit de brand en tot een kostbaar instrument gemaakt. Dus alsjeblieft, de beschuldiging van de tegenstander, die zijn er altijd, maar dat betekent niet dat je dus een onvoldoende krijgt. Want diezelfde Heer Jezus, die straks jou en mij beoordeelt, die openbaar maakt wie ik ben, is dezelfde als die zegt, doe uit hem die vuile kleren en trek hem een statiegewaad aan. Met andere woorden, als mensen dingen zeggen, nou, dat had ik van jou niet verwacht. Verwacht. Je had wel eens wat vromer kunnen praten, of anders gekleed kunnen gaan, of een andere route kunnen kiezen, of bepaalde dingen wel of niet doen. Weet je wel, wat er nou maar aan lijstjes naar boven komt. Diezelfde, die zegt, blijf jij er met je vingers af, dat regel ik wel. Voor mij is dat een brandhout uit het vuurgeruk. Zou u nu durven zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u mij ziet als een brandhout uit het vuurgeruk. Waarom zou je dan nog ongerust moeten zijn? Zou je dan nog iets kunnen toevoegen aan je behoud? Nee, dat is compleet, dat is af, dat is helemaal volbracht. En God ziet je als een heel bijzonder instrument. Twee, ook uit Zachariah. Dan wil je iets doen voor de heren en dan is de buurman tegen en de hele publieke opinie is tegen en daar wordt een soort proces aangespannen, er wordt een bodemprocedure gestart, zo heet het allemaal vandaag, want dit kan niet, dit is te breed, dit is te smal, het is van alles mis in Zachariah 6, dit was Zachariah 3, nu Zachariah 6. En daar zitten ze als bange vogeltjes ergens in een huisje in Jeruzalem, ze durven niks meer, ze doen helemaal niets meer. Nou, dat zijn dan de krachtpatsen die aanvankelijk zeiden van we zullen voor de heren gaan bouwen, we zullen aan de slag gaan, we zullen ons sterk maken. Wees sterk en moedig, komt niks van terecht. En dan komt er een man gods op bezoek. Nou, ik gun je dat bezoek. Het is in dit geval de profeet Zachariah. Dus die profeet die daarover schrijft, die komt daar op bezoek. En die zegt, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten een collecte houden. Alsjeblieft, doe niet zo gek. Is dat nou het meest belangrijk? Op dit moment, nu wij bang zijn, dat we een collecte moeten houden. Ja? Doen ze, toch wel, doe maar wel. Dat de collectezaal rond, schaal of zak, of weet ik veel hoe dat heet. En ze mogen er goud en zilver in doen, doen ze ook. En een van de mensen daar maakt van de opbrengst van de collecte een kroon. Staat in Zacharie 6. En zette die kroon op het hoofd van diezelfde hoge priester Jozua. Zie je wel? Diezelfde. Die in Zachariah 3 nog een brandhout uit het vuur gerukt. Zo wordt hij daar getekend. En die krijgt die kroon op zijn hoofd gezet. Maar voordat Jozua een beetje hoogmoedig kan worden. Ik zeg niet dat hij dat geweest is. Maar voordat hij daarvoor de kans kreeg. Wordt gezegd, die kroon is niet voor hem. Die kroon is voor hem die in de hemel is. Voor mijn Heer Jezus. Maar die kroon, die wordt wel als een soort gedachtenis in een vitrinekast geplaatst in de hemel. En er staat bij een bordje, dat was die groep gelovigen die op 7 april in Sliedrecht bij elkaar was en die iets hebben gegeven aan het werk van de Heere. Oh, dus dat wat we vandaag doen en wat we vandaag beslissen, of wat we misschien geschreven hebben, gezegd hebben, of misschien wel niet deden omdat het niet van hem was, dat wordt genoteerd, ja, dat wordt in de hemel. Al wat daar wordt, dat liefde tot Jezus, u kent dat lied, hè? Dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. In de vitrinekast van de Heere staan heel vaak mooie, mooie herinneringen. Vol met bekers. Ik zag laatst van een geloof paardensportbedrijf een vitrinekast. Nou, de kamer was te klein, weet je wel. Zoveel bekers en lofuitingen waren er. En bij een wielrenner heb je het ook ooit gezien. Nou, ze hebben geloof ik de zadel geroemd en de stuur geroemd en de pedalen geroemd. Ja, dan krijg je voor één wedstrijd krijg je gelijk 6 bekers. Dan ben je gelijk, schiet het een beetje op, hè. Nee, maar dat is heel dicht bij ons, hoor. Dat komt heel dicht bij jezelf. Zacharia 6. Heere, u ziet het. Zou u nu tegen de Heer Jezus doen zeggen, wat fijn dat u mij een brandhout noemt uit het toegerukt en dat u mijn vuile kleren uittrekt en mij een statiegewaad geeft. Zou u ook tegen hem zeggen dat al wat ik in mijn argeloosheid, misschien in mijn onmacht, misschien wel in mijn niet durven gedaan heb, dat wordt door u gewaardeerd. En straks staat er een klein bordje. Dat is wat daartoe niet durfde, maar het is wel gebeurd. Dat. Dus het is niet weer ik. Zij durfden niets, ze konden niets, maar hij doet het en hij gaat daar aandacht aan schenken. Dat spoort helemaal met het boek Malachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, moet je eens gaan lezen, als je dan toch een eindtijdboek wilt. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. En dan gaat het helemaal niet zo gladjes, het gaat helemaal niet goed. En wat wordt er? En toch wordt er een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Hij schrijft het op. Dat wat je gedaan hebt voor hem, dat is genoteerd, dat is vastgelegd, dat is in de hemel neergelegd. Ik denk dat je nu al een beetje het idee hebt, nou, dan zou ik daar wel eens even willen kijken. Wat zouden ze van mij? Als er iemand over je roddelt, dan wil je graag weten wat hij gezegd heeft. En je wil eigenlijk de onderste steen wel boven. Nu, ga nu eens aan de Heere vragen, Heere, wat zou u nou van mij opgeschreven hebben? Wat heb u over mij gezegd? Wat heb u van mij genoteerd? Weet u, wanneer je erachter komt, als we naar hem gaan, in dat ondeelbare ogenblik, in een punt destijds, en dan komen we daar bij hem aan, en dan worden we openbaar voor de rechterstoel van Christus. Om een reprimande te krijgen? Nee. Om afgewezen te worden? Nee. Leven uit God is per saldo eeuwig leven. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik vind het zo fijn dat je er bent daartoe. En nu wil ik je graag even laten zien wat ik van jou genoteerd heb. Ik was altijd panisch als ik een rapport mee naar huis moest nemen, want ik had nooit zo goed mijn best gedaan. Ik heb het rapport ook wel eens een paar dagen vastgehouden voordat mijn vader en moeder hem onder ogen kregen. Als ik bij hem kom, dan zeg ik, Heer, gooit het maar open. Ik zou heel graag willen weten wat u van mijn gedachten en van mijn woorden, van mijn daden hebt genoteerd. Paulus zegt daarvan het volgende. Hij zegt, het is heel moeilijk geweest en ik heb het heel zwaar gehad en ze hebben mij op alle mogelijke manieren ook onderdrukt en ze hebben me ook tegengewerkt. Voorts is voor mij weggelegd, 2 Timotheus 4... de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat Aha. Hij zegt, ik wil zo graag even kijken daar. Dan krijg ik de kroon van hem. Krijg ik dan ook de kroon voor de fouten die ik gemaakt? Nee, die fouten zijn weg. daar is geen sprake van, die fouten worden besproken. Die zul je wel zien, je zult alleen maar zelf spijt hebben dat je niet nog meer gedaan hebt voor hem, waardoor hij nog meer eer krijgt. Want al die kronen die daar voor de rechterstoel van Christus openbaar geworden, uitgereikt worden, aan ons gegeven worden, die krijgen we eventjes op, net als de hoge priester Jozua, weet je wel, in Zacharia 6, heel eventjes die kroon opkreeg. En voor je eigen wijs kunt worden van, ik heb toch een grotere kroon dan die. Zie je hem. Zeg, maar u hebt dat gedaan. En dan ga je die kroon, openbaring 4, voor hem neerleggen. Ze wierpen hun kronen voor hem neer. Zo gaat het. En als je dat ziet, dan denk je, ja, nou, ik had wel een grotere kroon willen hebben. Niet voor mezelf, maar voor hem. Ik hoop dat het helder is. Het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is geen angstig moment. Het is een schitterend moment. En dat is ook hetzelfde als in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Van, je kunt toevoegen aan het heil hout, hooi en stro. Dat kan. Met andere woorden, dat is niet zeggen. Dat houdt het nooit. Want bij hem is een en al vuur. Zijn troon bestaat uit vuurvlam. Laaiend vuur. Alles is vuur. Onze God is een verterend vuur. Ja, daar zou je dan bang voor worden. Nee, dat wat niet deugt, dat verbrandt, is dan ook gelijk weg. Hout, hooi en stro. Nou ja, breng dat maar eens in het vuur. Er blijft helemaal niks van over. Maar goud, zilver, kostbare stenen, 1 Korintiërs hoofdstuk 3, zou je ook kunnen toevoegen. Iets kostbaars. Die kroon, goud, zilver, collectezaak weet je wel, kroon gemaakt, kroon. Je hebt een kroon gekregen. En daar sta je dan. En je zou zo graag willen dat er nog meer zou zijn. En als je nog helemaal niks hebt, alleen maar hout, hooi en stro, zou hebben aan te bieden, dan nog ben je behouden. Behouden worden als door vuur heen. Zo staat het er. Maar wat is dan je manco? Dat je niets hebt om hem aan te bieden. Dan. Niet jouw positie wordt veranderd, die is nog steeds hetzelfde. God heeft je uitverkoren om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Dus jouw positie verandert niet. Maar de kroon die jij zou willen geven aan de Heer Jezus verandert wel. Nou, waar gaat het nu om? Dat we als gelovigen nu hier zijn en openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En daar wordt het verkeerde, het kwade, dat wordt verbrand, dat blijft niets van over. En dat goede, dat is een beloning en die beloning is bedoeld voor de Heer Jezus. Die krijgt hij zelf. Wat een dag voor hem. Al die kronen naar hem. En hij wordt op een geweldige manier gekroond met eer en met heerlijkheid. Kroont hem met gouden kroon het lam op zijn troon. Dat gaat dan gebeuren. Bent u bang voor die dag? Ik zie er naar uit. Bovendien zie je dan pas, misschien is dat een beetje raar geredeneerd, als je niet begrepen bent, en ik heb in heel veel situaties dingen meegemaakt dat men eigenlijk niet begreep wat ik bedoelde, of dat ik misschien wel verkeerd beoordeeld ben, maar dan zal duidelijk worden wat mijn motieven zijn geweest. Dan. En daar zie ik naar uit. Eindelijk. Niet om mijn gram te halen, richting A of B, weet je wel, van, nou, die hebben me altijd verkeerd bekeken, of die hebben mij verkeerd beoordeeld, laat maar. Heer Jezus, maar ik wil zo graag voor u zijn. Laat mij zijn voor u. Rein en puur. Dat is niet om de hemel te verdienen, niet om er iets bij te krijgen, maar u krijgt nog steeds precies hetzelfde. En die kroon die u krijgt, die geeft u aan hem, bent u ook weer kwijt. U krijgt niet meer als u uw best doet. Maar ik wil graag mijn best doen, omdat de Heer Jezus nog een extra kroon kreeg. Niet voor mij, maar voor hem. En dat is een bijzonder belangrijk verschil. Werkheiliging is een beetje ingeslopen in de tradities van eeuwen. Je moet wat doen. Ja, en we willen graag beter zijn dan die. We vinden ook dat onze club beter is dan die club. We hebben daar ook argumenten voor. We zijn, nou ja, weer dezelfde lijstjes. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Wie komen daar? Gelovigen. De tweede zitting die ik nu noemen wil is dat uit Matteüs 25. Als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, het duizendjarig vrederijk begint. Die dag is duizendjarig. U en ik zijn bij hem. We komen ook met hem terug. Alle heiligen met hem. We zullen daar zijn. Krijgt u echt een gratis excursie naar het beloofde land. Hoeft u niks voor te betalen. Er zijn mensen met ons meegeweest. Ik zie één zitten die meegeweest is. Die moest er nog voor betalen ook. Hij heeft nu achteraf spijt misschien, maar dat weet ik ook niet precies. Viel mee, ik vond het wel aardig gereden. Ja, ik heb contact. Maar dan gaat u met hem komen. U komt met hem. Hij komt op de Olijfberg en u gaat met hem komen. Krijg ik dan een excursie op de Olijfberg, ga ik dan ook dat paadje naar beneden, naar de Tranenkapel, en ga ik dan uiteindelijk in Gethsemane terug. Ja, ik weet niet hoe het gaat. Ik heb vroeger gedacht, ik hoef nooit naar het beloofde land, want ik kom er wel met hem. Dat kwam mij goed uit, want ik had ook geen geld. Dus ik moest toch iets bedenken. Ja, je vrome smoes om er niet heen te gaan. Maar je kon het ook niet betalen. Nu, los van die dingen, de Heer Jezus zal daar komen en u komt met hem. Die Olijfberg splijt daar midden door. Hij gaat Jeruzalem binnen. Jeruzalem wordt de stad van de grote koning, Psalm 48. Er gaat geweldig veel gebeuren in die tijd. Een schitterende verandering. Israël komt tot bezinning. Eindelijk, zeggen we. U bent het toch. Eindelijk. De borst slaan van verootmoediging. Om onze ongerechtigheid bent u daar aan het kruis geweest. De straf die ons de vrede aanbrengt was op u. En door uw striemen is ons genezing geworden. Gaan ze dan zeggen. Eindelijk. Je zou het wel van de bergen willen roepen daar. Van, geloof toch in de Heer Jezus. Doe dat toch. Beste mensen uit Israël, geloof in hem. Maar dan gaat het gebeuren. Een geweldige ommekeer. Voor Israël een begin van een radicaal andere tijd. Schitterende tijd van zegen en glorie. Maar op datzelfde moment zijn de volkeren, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, die zijn bezig om Jeruzalem nog één flinke dreun te geven. Een soort genadeklap. Ze willen nog één keer een soort explosie. En dat is dan wat men wel eens noemt vanuit Harmageddon, de berg Megiddo, waar het wapentuig is opgeslagen, waar alles is gereed gemaakt, waar de wegen zo zijn aangelegd dat de vliegtuigen kunnen landen. Het is allemaal klaar. Alles is klaar. En daar zijn ze dan gelegen en ze gaan vanuit Galilea naar Jeruzalem, want de finale beslissing vindt plaats in het dal van Jozefat. Dat is het dal tussen de Olijfberg en de stad. Kidrondal, daar. Daar gebeurt het. Zegt de Bijbel. Heb ik niet bedacht, ook niet een soort wishful thinking van ons of zo. Van, dat zou zo leuk zijn, dat past er zo mooi in een schema. Nee, daar gebeurt het. Daar gaat het echt door. En die volkeren die worden verslagen. En we hebben daar vroeger moeite mee gehad. Ik heb dat gelezen in oude verhandelingen. Hoe kan het dat al die volkeren daar een groep mensen hebben? Nou, dat was toen ondenkbaar. Maar vandaag met de Verenigde Naties en een contingent uit Nederland en een contingent uit een ander land. Is dat helemaal niet meer zo ver weg? Dat is heel dichtbij. Ze zijn er weliswaar niet allemaal uit Nederland. Maar wel een deel van. En gesponsord door. Dus alle volkeren hebben daar een groep mensen. En die worden daar verslagen door de Heer Jezus die uit de hemel komt. De koning der koningen, de heren der heren. Een schitterend schouwspel. En dan vindt er kort daarna een rechtszitting plaats. En dan maakt wat je deed wel te degen verschil. Dat is die scheiding van schapen en bokken. Let op, het gaat daar over volkeren, niet over individuen, niet over personen, over volkeren. Daar wordt Nederland beoordeeld op het punt van wat ze deden voor Israël. Dat is een pijnlijke, hè? Ja, dat wordt nog scherp. Dat wordt heel moeilijk. De stemming is omgeslagen. Israël staat vandaag waarschijnlijk moederziel alleen. Er is bijna niemand meer die nog een beetje helpt. Amerika is ook al bijna weg. Meneer Kerry was nooit een vriend van Israël en dat blijkt nu ook iedere keer. Nee, ik ga niet katterig doen, ik ga niet allerlei politieke dingen erbij slepen. Ik ga alleen maar zeggen dat op dat moment de volkeren zullen zijn voor de troon. En wie zit daarop? Dat is de Heer Jezus zelf, die net gekomen is. De koning der koningen, de Heere der heren. En hij beoordeelt die volkeren naar wat ze gedaan hebben met zijn volk. Dat volk heeft in de gevangenis gezeten. Holocaust. Wat deden ze toen? Waren ziek, naakt, blind. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hadden honger. Wat hebben ze toen gedaan? Wat doen ze nu? Wat doen ze met Israël? Dat is echt zo, want Gods oogappel is nog steeds Gods oogappel. Ook al hebben ze het misschien in uw ogen totaal verknald. Dat is ook zo. Ze hebben vele dingen niet goed gedaan. Die worden nooit goed gepraat in de schrift. Dat is niet het punt. Maar ze worden beoordeeld omdat ze Gods oogappel hebben miskend en Gods oogappel hebben verguisd en er geen zorg aan hebben besteed. En die dat wel deden, die gaan het duizendjarig vrederijk in. Maar ze hebben wel gedaan. Hun goede daden zijn op dat moment wel de drempel om de zegen binnen te stappen. En hun slechte daden zal ook een drempel zijn om de pijn in te stappen. Ik kan er niet meer van maken en ik kan het niet mooier maken, want dit is precies wat er staat in Matteüs 25. Het gaat over de Heer Jezus die op dat moment die schapen en die bokken scheidt. En het gaat niet om individuele mensen, het gaat om volkeren. Daar wordt België bekeken naar wat ze gedaan hebben met Israël. Daar wordt Frankrijk bekeken met wat ze gedaan hebben voor Israël. Nou, en u kunt zich best een beetje het beeld voorstellen als Iran aan de beurt is, wat er dan gaat gebeuren. Ik wil niet nadoen. Ik hoop van harte dat velen uit Iran de Heer Jezus leren kennen. Maar zoals het nu ligt, en ze één verlangen hebben om dat hele volk de Middellandse Zee in te duwen, zullen ze dan te horen krijgen, voor zover je het niet gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, heb je het aan mij ook niet gedaan. Peur. Ja, dat is hard. Daar is de werking, de werkzaamheid wel terdege de drempel. U en mijn openbaar worden van de Heer Jezus, bij de Heer is niet. En dan krijg je, omdat ik zo ijverig geweest ben, een extra beloning, kom ik in de hemel. Nee, hier gaat het alleen om werk. Dat is alleen voor de volkeren. Niet voor de mensen. Ik hoop dat dat land, en dat je daarover wil nadenken, en dan misschien wel eens de vraag wilt stellen van, heer, hoe moet ik het dan zien? Ik weet wel dat in het theologische denken wel eens een ander verhaal klinkt, maar dat laat ik daar maar even los. Hier staat nadrukkelijk dat het volkeren zijn die voor hem neergezet worden. En ze zijn op dat moment ook daar allemaal. Weet je, ze zijn in Jeruzalem. De Heer heeft recht van spreken. Waarom heb je nu mijn volk zo belaagd? Waarom wilde je ze nu in de Middellandse Zee duwen? Waarom heb je ze vervolgd, verdrukt, miskend, in concentratiekampen gedaan, in gevangenissen opgesloten? Waarom heb je ze geslagen en geen hulp geboden? Waarom? Dat is wat dan gaat gebeuren. En dat is een felle aanklacht. Feller dan ik het kan zeggen. De derde rechtszitting. Daar ben ik mee begonnen met te lezen. Grote witte troon. Dat is veel later in de tijd, als ik dat eens zo zeggen mag. U en ik zijn samen al lang bij de Heer Jezus. We hebben al 1000 jaren van vrede met hem samen mogen doorbrengen. Israël heeft een geweldige zegentijd, een gouden tijd gekend samen met hem. De volkeren hebben hun zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. Dat is dus een soort devies dat hangt in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Maar dat gaat dan echt gebeuren. En speren zijn snoeimessen, het is alles anders. En dan wordt de duivel losgelaten, dat hadden we de vorige keren, hier in deze studies, in deze serie. En die gaat weer een hele bende op de been krijgen, gaat een enorme vervolging ontketenen. Laat maar, dan komt de vuur uit de hemel. Einde verhaal. U en ik zijn nog steeds in het huis van de Vader. U en ik genieten nog elke dag van de Heer Jezus. En hij geniet van jou. En je vindt het zo fijn dat je er bent. Hij zegt, voor jou heb ik het willen doen. Ik wilde je zo graag in mijn hart drukken. Je bent een geschenk van de Vader voor mij. Je bent een heel bijzonder cadeau van de Vader voor mij. Dat is de Heer Jezus. Israël in de zegen van 1000 jaren vrede. En dan komt het moment dat de mens weer laat zien dat hij onveranderd is. Dat het niet veranderd is. De duivel is niet verbeterd na 1000 jaar gevangenschap. Dat zeggen we vandaag ook. Als de mensen 12 jaar krijgen, dan kun je ze gerustig na 8 jaar weer terug laten komen uit de gevangenis. Waar ze zijn, ze doen het nooit weer hoor. Ze doen het nooit weer. Maar ja. Nee, maar de taal van vandaag. Probeer het maar eens. Nou, 1000 jaar gevangenschap heeft de duivel geen millimeter veranderd. Nul, niks. Is nou precies zo als daarvoor. En 1000 jaar van zegen hebben de mensen ook niet veranderd. Want stel dat je 1000 jaar hartstikke voor de wind gaat. Dat je alle wind mee hebt. En dat er geen millimeter verkeerd is. Er is ook geen garantie dat je veranderd bent. Alleen leven uit God verandert. Wedergeboorte. Nog een keer. Nee. Opnieuw van God uitgeboren. Dat verandert. Dat is de taal. Maar dan komt het moment dat al die mensen die van begin tot het einde niet geloofd hebben voor de grote witte troon. Wie staan daar dan? Wie komen voor de grote witte troon? Dat was de titel van vanavond. Nou, dat zijn al die mensen. Alle mensen. Wie dan? Alle mensen die niet staan in het boek des levens. En nu wil ik niet zeggen, jij staat er niet in of u kunt daar niet in staan, want u denkt niet zoals ik denk. Nee, daar gaan we weer, hè. Dat zijn wij hoor, Hollanders. We hebben gelijk weer een soort schema van jij zou... Nee, laat dat maar naar de Heere over. Stel dat Pilatus zich niet heeft bekeerd. Het zou kunnen, want zijn vrouw zegt, kijk uit met die man. Hij zegt zelf, ik heb niks te doen met het bloed van deze rechtvaardig. Nou, dat gaat al heel ver, hè? Dat hij zijn handen wast en zo, en dat hij van alles zegt. 7 keer heeft hij gezegd dat aan hem niets mankeerde. Maar stel dat hij zich nu niet heeft bekeerd. Dan staat hij daar. Zou hij dan een ogenblik denken van verdraaid. Er is ooit een moment geweest dat hij voor mij stond. En dat ik zei tegen hem, ik heb macht om u los te laten. En ik heb macht om u te kruisigen. En hij zei, je zou geen macht hebben als het dan niet van boven gegeven was. De Heer Jezus. Als Pilatus zich niet heeft bekeerd, staat hij daar voor de grote witte troon. En dan worden de boeken geopend. Het is voor jou een gedenkboek ten goede. Een prijzenkast, een kast met bekers en medailles en toestanden. Weet je wel, al die beloningen, nee, voor God. Ze staan er allemaal. En er is voor jou iemand die zegt, statiegewaard aan. Maar voor hem is er geen pleitbezorger. Er is niemand die zegt, nou, het was toch wel een aardige vent hoor. Jawel. Jawel, hij liep ook met de collectebus voor de hartstichting. Vandaag. Niemand. Niemand zegt iets. Daar sta je. En je weet het. En er wordt voorgelezen wat er met jouw daden is gebeurd. En je weet het vonnis al lang. De poel van vuur rechtstreeks schrik niet naar de hel. De tweede dood. Daar gaat hij. Ik denk dat een andere koning, noem maar even als voorbeeld. Koning Nebukadnezar, voor zover ik mijn Bijbel ken, heeft Nebukadnezar wrede dingen gedaan, verkeerde dingen gedaan, maar hij is aan het eind omgekeerd. Denk ik. Dat haal ik uit Daniel 4, waarin hij een brief schrijft over zijn eigen geestelijk leven, wat er met hem gebeurd is. Een stukje getuigenis van hemzelf. Ik weet het niet. En ik ben de boekhouder niet. En ik ben ook de aanklager niet. Het zijn zijn eigen werken. Het zijn zijn eigen daden die hem aanklagen. Dus als je daaruit haalt dat je eigen werken dan toch een rol spelen. Ja, dat geldt alleen voor die die niet geloven in het werk van de Heer Jezus. Want niet mijn werken spelen een rol richting God. Dat is het werk van de Heer Jezus. Dat is zijn werk. Dat wordt mij toegerekend. Maar als ik niet iemand heb die voor mij in de plaats dat werk is gaan doen, dan is het oefening uit. Eeuwige pijn. Hel. Tweede dood. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Grote witte troon, daar staan ze, al die mensen. Je moet er niet aan denken. En je kunt nu denken aan familie, je kunt denken aan mensen die je kent, misschien collega's, van alles. En dat is ook best ernstig. Dat is wat Paulus doet roepen, wij dan wetende de schrik van de Heere overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Als je nu weet dat dit het voorland is voor die mensen, ga je dan niet des te meer roepen van geloof in de Heer Jezus, geloof in de Heer Jezus. Wordt dat dan niet hoog tijd dat we ons zwijgen opschorten en zeggen, we gaan vertellen. Zoveel als kan vertellen van de Heer Jezus. Zoveel mogelijk getuigen. Want voor die grote witte troon staan alleen maar doden. Groten en kleine zijn dat kleine kinderen en grote mensen. Nee, dat zijn de groten van deze aarde. Nou, ik ga geen namen noemen, maar u kent de rest. En ook de kleine, de gewone Jan met de pet, zal ik maar zeggen. En waarschijnlijk ook Henny met hoedje of zo. Nee, noem maar op, maar vrouwen, mannen, kleine. Niet aanzienlijk. Maar daar staan ze dan. Ik kom daar niet. Weet je waarom niet? Omdat ik in het boek des levens van het lam sta. Wie heeft mij daarin gezet? God zelf. Waaraan heb ik dat te danken? Omdat ik zo vroom was? Omdat ik een goede kerk koos? Nou nee, helemaal niet. Omdat hij het werk volbracht. En omdat God mij uitverkoor, uitkoos. Voordat ik iets besefte. Ik wil heel voorzichtig zijn. Maar voor de grote witte troon staan alleen maar doden. Voor de troon van Matteüs 25 staan alleen maar volkeren. Voor het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus staan alleen maar gelovigen. Probeert u het. Gelovigen worden openbaar. Worden niet veroordeeld. Worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Volkeren worden bekeken naar wat ze met Israël gedaan hebben. En de individuele mens, die mag gaan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Kies dan heden wie je dienen zult. Kies dan. En als er hier één is die de Heer Jezus niet kent als zijn heiland, als zijn verlosser, hoop ik dat dat vanavond wel gebeurt. We hadden gisteravond het voorrecht om na een bijbelstudie ergens te komen en die mensen die vroegen om gedoopt te worden. Het gaat niet om de discussie over kinderdoop en volwassendoop, maar het feit dat iemand radicaal uit de wereld tot geloof kwam. Van gereformeerde huizen, gereformeerde gemeenten. Maar alles afgezworen, alles weggegooid. Ruzie met zijn vrouw, toestanden. En nu, nou ja, het is alsof je een leeuw in een lam veranderd ziet. Radicaal. Halleluja. Hij wordt gedoopt binnenkort. Hij wil het zelf graag. Het gaat me niet om die doop. Het gaat me om de ommekeer. Het gaat me om dat je nu je hier zit en misschien deze dingen aanhoort, een keuze moet maken en een keer orde op zaken moet stellen. De enige zegenbron is de Heer Jezus. Er is geen ander. God heeft maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is het altaar en dat is het kruis. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Daar kun je terecht, daar kun je leven uit God krijgen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is niet scherper. En ook niet bedoeld om je pijn te doen, maar wel om duidelijkheid te schaffen. Te verschaffen. De Heere zegene ons. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet met deze dingen, deze stukken tekst uit de Bijbel voor ons. Die drie rechtszittingen, de grote witte troon, het meest angstaanjagende, Maar ook de troon in Matteüs 25, waar u, Heer Jezus, zit om die volkeren te beoordelen naar wat ze met Israël gedaan hebben. En juist op het moment dat ze daar massaal, al die volkeren, bezig waren om Jeruzalem eronder te krijgen, daar gaat het gebeuren. En ik ben u dankbaar dat ik openbaar mag worden voor de rechterstoel Christus. Vader, ik verlang ernaar, niet om de kroon te krijgen, niet om een lauwe tak te krijgen, niet om een compliment, maar om te zien wie hij is en wat hij al die jaren heeft gedaan. Iedere keer die vuile kleren maar weer uitgetrokken. Iedere keer opnieuw gezegd, je mag vandaag weer verder gaan. Ik noteer, ik schrijf het op, ik hou mijn gedenkboek bij voor je. Vader, wat een zegen is het dat de Heer Jezus de beoordelaar is. Hij die mij door en door kent, die precies weet wie ik ben en helemaal weet wat ik denk en hoe ik handel. We willen u danken, Vader, dat uitgerekend die redder straks ook rechter zal zijn. Maar ik ben er niet bang voor, want de schuld is vereffend. Alle smet is weg. Zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Geen enkel stukje vlek is er meer, niets meer. Alles is schoongewassen door het bloed van de Heer Jezus. Dank u wel voor zijn geweldig werk. Ik prijs uw naam. Amen.